De woorden van wat we zongen sluit wel aan bij ons hoofdstuk. Ze doen hun best, iedere keer, dat sta ik verbaasd over, om iedere keer toch weer een paar liederen te vinden die precies passen bij het thema. En dat vind ik toch wel knap. Zacharia 9. Het is hier wel deel 6, maar het is hoofdstuk 9. Zacharia 9. Het ene laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Zacharia 9. Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Beetje zwaar misschien, maar valt mee op. U mag uw eigen vertaling lezen en dat is ook goed. Jij hebt ook hetzelfde. Ja. Maar jullie komen ook een beetje halve reis en dus, daar heb je dat. Ik ook halve reis. Dat begint met het woordje een last, maar dat is dus eigenlijk wat God de profeet op zijn hart gelegd heeft. Dat wordt even een last genoemd, maar het is niet een soort last van een lastdier, maar het is een ingegeven boodschap. Een last, het woord van de Heere in het land Gadrach, en dat is een provincie van het Assyrische Rijk. Moeilijk woord, want dat was het Babylonische Rijk met Babel als hoofdstad, en later was Susan een beetje een hoofdstad, en maar van het Assyrische Rijk was Nineveh de hoofdstad, waar Jona naartoe moest. Ik weet niet, de verhaal kent u misschien. Dat is het Assyrische Rijk. En daar was Gadrach een provincie van. En dat wordt dus ook wel eens Aram genoemd. Ik weet niet of u andere vertaling was gelezen, dat in de Bijbel staat een verdorven Arameer was mijn vader, of een verdorven Syriër was mijn vader. Die taal kent u misschien. Nou, vergeet het, maar dat hoort erbij. Maar ook wordt over Damascus gesproken, dat zal zijn rustplaats zijn. Want de Heere heeft oog, mensen heeft voor zich mensen, net als voor de stammen van Israël. Met andere woorden, het gaat niet alleen om Israël nu, stammen, maar het gaat ook over volkeren die daar omheen liggen. En dat blijkt uit het eerste stuk. Ook voor Hamat, dat eraan grenst. En voor Tyrus en Sidon, dat weet u, die liggen daar ook. Bij de Middellandse Zee, een beetje hoger. Al zijn ze nog zo wijs, Tyrus heeft voor zichzelf een vestingwal gebouwd, zilver opgehoopt als stof, en bewerkt goud als slijk op straat. Zie, de Heer zal het in bezit nemen. Hij zal zijn vesting in de zee verslaan. Zelf zal het door vuur verteerd worden. Ascalon, dus op bijna zuidelijk, vlakbij de Gaza-strook, zal het zien en bevreesd zijn. Evenals Gaza, daar zit je helemaal in die Gaza-strook. Even vanaf nu naar beneden gekeken. En het zal hevig beven, ook Ekron, dat is een van de steden, een van de provincies van de Gaza-strook, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Ascalon zal onbewoond zijn. De basstaat zal in Asdod, ook een van de Syrische steden, van de Palestijnse steden, van de Gaza-strook steden, ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien. Ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen, zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden. Ook hij zal overblijven voor onze God. Hij zal zijn als een leider in Juda. Een hele merkwaardige tekst. Hij zal zijn als een leider in Juda. En Ekron, die hadden we zo pas ook al, als een Jebusiet. Ik zal mij als een wacht rond mijn huis legeren vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb ik het immers met eigen ogen gezien. En dan gaat het over Israël. Maar ik wil eerst over dat eerste stukje. Ik ga straks ook de rest lezen, als u het goed vindt. Maar nu even dat eerste stukje. Want anders ben ik bang dat we er een beetje in verdrinken. Van waar hebben we het over en over wie gaat het eigenlijk? De Heere zegt eigenlijk hier, jullie Israël, jullie komen terug in het land, na de ballingschap van Daniël, Ezechiël, Jeremia had het voorzegd, Ezra, Nehemia, Zacharia, een hele cluster aan Bijbelboeken gaat over dit onderwerp. En het gaat er om een terugkeer. Ik weet niet of u daar ooit van gedroomd hebt of over gelezen hebt. Ik kreeg een boek in mijn handen vorige week, of twee weken, dat heette De Tempelbouwers. Misschien heb u het boek, het zou best kunnen. Ik had het niet gelezen, ik lees het op dit moment. Van Westerink, zegt u, zegt mij wel wat, maar u misschien niks. Maar die maakt er een roman van dat ze in de tijd van Daniël en zo in Babel zijn teruggekomen en in die kontrijen hebben geleefd en dat ze op een bepaalde dag terug mogen naar het land. Nou, dat is nu zo. Zacharia is een profeet die in het boek Esra, dan zijn ze onderweg en dan stoppen ze een beetje en dan durven ze eigenlijk niet verder en dan komt ineens Zacharia. En nog een andere profeet. Die komen bij dat volk en die gaan dat volk bemoedigen. En die gaan zeggen, hou vol, hou vol. Zacharia is dus een bijbelschrijver die het volk van God bemoedigt op weg naar het beloofde land. Terug uit Babel, ballingschap, Irak van vandaag. Daar vandaan en zo teruggebracht in het land. Je moet je ook realiseren dat 10 stammen van de 12 Israëlstammen al eerder weggevoerd waren naar Nineveh, dus naar het Assyrische Rijk, en die zijn nog niet terug. 2 stammen zijn dus naar het Babelse, naar het Babylonische Rijk gegaan, en later is dat overwonnen door de Meden en de Perzen, dus Iran onder andere. Dus 2 stammen komen nu terug. Die 10 stammen zijn nog niet terug. Een paar verdwaalden, maar dan houdt het ook op. En toch wordt hier over 12 stammen gesproken. Dat is heel merkwaardig. Als God zijn herstel ziet, dan ziet hij dat herstel ook compleet. Niet alleen voor die 2, maar ook voor die andere 10. En bovendien zegt de Heer, weet je, jullie hadden het zo moeilijk in het land. Permanent hebben jullie last gehad van de Filistijnen. Permanent hebben jullie last gehad van die mensen uit Tyrus en Sidon. Als u 1 keer Ezechiël zou hebben gelezen en u hebt over de vorst van Tyrus gelezen, dat is de Satan zelf, zo wordt het geschilderd in de Bijbel. Dus ze hebben ongelooflijk veel last gehad van tegenstander. En nu komen ze terug. Het is, ze zijn er net in of nog net niet in het land. Maar dan komt dit prachtige Bijbelboek van Zacharia. En dat bemoedigt. Hou vol. En waar jullie eeuwenlang last van gehad hebben, van de Filistijnen. Denk maar aan Saul en aan David. En aan, weet je nou, ja, alle koningen hebben bijna gevochten tegen de Filistijnen. Dat is de Gaza-strook van vandaag. Jullie hebben er vreselijk tegen gevochten. En die vorst van Tyrus, nou, dat is bijna Satan zelf. Letterlijk hoor, ik citeer de Bijbel. Dus ik mag dat zo zeggen. Zo zwaar wordt het onderstreept. En Sidon en al die. En Syrië, Damascus. Och, dat was ook zo'n felle onderdrukker. En die wilde dit veranderen en dat veranderen. Ze hebben enorme moeite gehad met Damascus en met Hamat. Al die vijanden die in de vorige tijden zo lastig waren, zo moeilijk waren, waar ze het onderspit bij gingen delven. Nou, dan moeten we niet vragen om het woord onderspit delven te gaan vervoegen. En dan kom je uit bij, ik heb Delft ondergespoten, dat heb ik vroeger al geleerd, maar dat klopt. Sorry hoor. Dat klopt dus niet. Maar feit is, ze hebben dat onderspit gedolven toen. Ze zijn er door beschadigd geraakt. Nu gaan ze terug. En nu zegt de Heer, jullie gaan terug. En ik regel de rest. En het is heel merkwaardig dat God bij hun terugkeer eigenlijk al zegt, nou, van al die vijanden waar je zoveel last van gehad hebt, dat los ik wel op. En je houdt het niet voor mogelijk dat de huidige vijand van Israël, de Gaza-strook, hè, die nog steeds, zal ik nog even een tekst noemen, in vers, even kijken. Vers 15, ik ga straks verder lezen, maar alleen maar om iets te zeggen. De Heer zal de legermachten, hij zal hen beschermen, ze zullen eten. En dan komt de term die ik bedoel, en de slingerstenen vertrappen. Dat waren toen natuurlijk gewoon een veredelde katapult, een hele grote, en daar werden die stenen mee weggegooid. En tegenwoordig zijn dat raketten. Die maken precies dezelfde boog. En je ziet ze soms ook nog. Die slingerstenen die worden dus door de Heere vertrapt. Met andere woorden, de overwinning is compleet aan hem. En ik ga dat volk nog zegenen ook. Nou, dan had je als Israëliet gezegd, nou doe dat nou maar even niet. Want ze hebben ons zo vaak gepest. Dus die moeten maar geen extra zegeningetje van u krijgen. Want dat is niet zo goed, vinden wij. Maar de Heer zegt dat wel. Nou hoop ik dat u ermee een beetje gaat volgen. De Heere God heeft die mensen altijd in de gaten gehad. De Filistijnen waren al eerder in het land dan de Israëlieten. Ik zeg niet dat de Palestijnen nu een punt hebben, want die waren al eerder dan Israël of zo. Dat is niet zo. Maar ze hebben daar wel aan de Gaza-strook altijd gewoond. En dat heeft Israël nooit gehad. En ook nooit geclaimd. Daar hebben ze gewoond en daar hebben ze iedere keer Goliath gehad, Filistijnen of anderen. Maar iedere keer gedoe. Het meest opvallende in verbinding met onze tekst van vanavond is dat er een moment kwam dat het niet zo goed ging in Israël. Dat komt ook voor, hè? Daarom waren ze in ballingschap gegaan. Ze hadden het zelf verknald. Ze hebben zelf de Heere losgelaten. En ze hebben hun eigen koers uitgezet. En ze hebben andere goden gediend. En de Heere God kon niet anders dan uiteindelijk waarschuwen, profeten sturen en nog één en nog één en nog een keer. Maar op een bepaald moment kon hij niet anders. En hij, bijvoorbeeld, één ervan, nou. En dat is doorgegaan totdat het niet anders kon dan dat ze dat je dus wegvoeren uit het land. Maar één van die hele bijzondere momenten was al in het begin nog voor David bijna aan de macht kwam, helemaal. Toen was er een priester Eli, ik weet niet of je die geschiedenis kent. De tabernakel hebben ze meegenomen uit Egypte, of uit de woestijn, en is in het land gezet, in Silo. Dus niet Sion, maar Silo. En daar is hij neergezet, heeft hij nog jaren dienst gedaan. En er was een hoge priester met twee zonen, die deden ook priesterlijke taken, Hofni en Pinhas. En die maakte er een zooitje van, echt klungelen in het godsgebouw met vrouwen en van alles. Alles ging mis en het offer van de Heere werd gering geacht. Daar was geen waardering meer voor. En uiteindelijk was er in die tijd, en toen Samuel daar opgroeide, als klein jongetje, dat is diezelfde tijd, was er een strijd. Filistijnen vielen aan en toen hebben ze de ark van het verbond uit de tabernakel gehaald, die Hofni en Pinhas, die beide priesters, en die hebben de ark in het strijdgewoel gebracht. En de Filistijnen hebben de ark buitgemaakt. Nou, dit was het, hè. De God van Israël. Wij hebben de God van Israël overwonnen. Dus toen hadden zij die ark, die glorie van God, de heerlijkheid van God in hun vingers. Ikabod was de naam van een jongetje toen geboren. Weg is de heerlijkheid. Gepakt. En toen hebben ze die ark meegenomen naar de Gazastrook. En die hebben ze dat in Asdod neergezet. En in Ekron neergezet. En in Gaza neergezet. In al die steden. Nou, en dat is gruwelijk misgegaan. Totdat die daar gestaan. Op de derde plek was Ekron. 1 Samuel 5. Daar vindt u dit. En daar In Ekron komt hij dan uiteindelijk in een tempeltje te staan. Dan ging het weer mis. Ofwel zweren, ofwel builen, of die afgod viel om en de kop eraf en de handen eraf. Een drama. Dus zij zeiden, we hebben de God van Israël overwonnen. En nu zijn wij de baas. Maar diezelfde God van Israël, even tussen aanhalingstekens, die bleek in Filistea, in het gebied van de Filistijnen, een ramp te veroorzaken. Ze hebben zich geen raad. En toen zeiden de mensen van Ekron, weet je wat we moeten doen? We moeten dit terugsturen naar zijn eigen plaats. En dat hebben ze gedaan. En ik heb me vroeger al als jongetje afgevraagd, wat zouden ze daarvoor gekregen hebben? Dat ze een goede beslissing namen. En later heb ik Zacharia 9 bestudeerd. En nu wist ik het. Mooi, hè? Zelfs als de vijand een beker koud water geeft aan iemand, worden ze daarvoor beloond. Jij ook, hoor. Ik kom ergens in Nederland en er zit altijd een broeder die zegt, ik zal even een glas water voor je halen. Ik zeg, waarom? Stond er in, ja, maar dat is een beloning voor mij. Als ik jou een beker koud water geef, dan krijg ik daarvoor beloning. Oh, ja. Ja, ja, mooi verhaal. Maar als Ekron, als de Gazastrook, iets goeds doet voor Jahwe, dan zegt de Heer, daar ga ik je voor belonen. Dat is het eerste stukje. Dus in plaats van vijanden, worden ze nu mensen door God gezegend. Op de een of andere manier. Hoe? Nou ja, dat weet ik niet. Misschien worden ze allemaal 80 of 84. En hier werd 84 van de week. Dus misschien is dat de grootste zegen. Of misschien worden ze 100. Of misschien lopen ze allemaal met een viool. Dat zou ook nog kunnen. Ook een grote zegen. Maar ze worden wel gezegend. Wat ze op de een of andere manier aan goed gedaan hebben. Dat kunnen ze zo aan beklemtonen. Maar we denken altijd nou. Zootje ongeregeld. Vijanden van God. Pff, gaan allemaal gelijk naar de hel bijna. In één toerduur. In één zwiep zo de tweede dood in. Nou, dat is niet zo. Ik wil zo graag de nuance tonen. Als God de schepping heeft gemaakt en daar heeft hij een kleur groen in neergezet. Weet u hoeveel tinten groen er zijn in Nederland? Heb je dat ooit bedacht? God is buitengewoon genuanceerd. Daar komt het nu. Bij alle kleuren, niet alleen bij groen, maar ook bij blauw en rood. Bij alle kleuren komt de nuance van God naar voren. Dit is zo schitterend. Daar word je klein van. En wij zijn zo ongenuanceerd. En als ze niet van ons zijn, nou dan deugen ze van geen meter. En dan schoppen we ze eruit en horen ze niet bij onze club. Dan hebben ze een andere bijbelvertaling of een andere liedboek. En of ze hebben een ander stuk kleding aan of ze hebben een andere huisraad. Of een andere structuur. Hier begint dit herstel van Israël. Met een zegen voor die omgeving. Dat is heel merkwaardig. Zo begint ons hoofdstuk. En hoe kan die zegen van Jahwe, die zegen van de Heere, bij hen komen? Hoe kan dat? Nou, dat is het volgende stuk. Vanaf 9 vers 9. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen rechtvaardig en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm, let op, dat zijn de 10 stammen, wegnemen en de paarden uit Jeruzalem, dat zijn de 2 stammen. Je moet even door die taal heen breken, maar het gaat dus kennelijk dat zowel de 10 stammen als ook de 2 stammen hier genoemd worden. De strijdboog zal weggenomen worden, hij zal vrede verkondigen aan de heidevolken. Daar heb ik net over gepraat. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einde der aarde. En wat u aangaat vanwege het bloed van uw verbond, heb ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water in is, vanwege het verbond. Daarom heb ik jullie, toen jullie in de put zaten, daar in Babel, je bent er niet verdronken, er zat geen water in, maar je zat wel vast, je kon er ook niet uit. Je kon geen kant op. Maar ik heb jullie eruit gehaald, maar dat is niet omdat jullie het daar zo goed deden, omdat jullie radicaal tot inkeer waren, maar omdat ik genadig ben, omdat ik denk aan dat wat ik ooit toegezegd heb, mijn verbond met jullie. Keer terug naar de burcht, u gevangenen die hoop hebt, dus gevangenen mogen hoop koesteren. Ook heden verkondig ik u, ik zal dubbel vergoeden, ik zal mij Juda hebben ingespannen, 2 stammen, en ik zal Efraïm op de boog hebben gelegd, 10 stammen. En ik uw zonen Sion zal hebben opgezet tegen uw zonen Griekenland, dat is weer veel verder weg, een vijand waar ze toen gevangen zaten. En ik heb u gemaakt als het zwaard van een held. De Heere zal boven hen verschijnen, als een bliksem zal zijn pijl uitschieten. De Heere, Heere zal op de bazuin blazen, hij zal optrekken in zuidenstormen, en de Heere zal legermachten, zijn legermachten zullen hem beschermen. Vers 16, op die dag zal de Heere hun God hen verlossen, als de kudde die zijn volk is, want als edelstenen in een diadeem, zullen ze schitteren in zijn lon. Zie hoe groot is zijn geluk en hoe groot is zijn schoonheid. Het koren zal de mond van de jonge mannen en de nieuwe wijn die van de meisjes doen overlopen. Nou, ik wil dus graag zeggen dat de Heer hier dus zegt dat hij die omgeving zal veranderen, zodat het voor hen een aangename setting wordt, waar ze goed in kunnen leven, waar ze geen last meer zullen hebben van de vijanden. Ten tweede, zei de Heer, ik zal jullie uit die put halen waar je in zat. Ik ga je eruit halen. Ik ga je echt verlossen. Ik ga echt redden. Ik ga je blij maken. En ik zal tot je komen. En er wordt nu al profetisch gezegd hoe dit in zijn werk gaat. En dat is misschien wel een van de allermerkwaardigste profetieën in het Oude Testament, dat een koning op een veulen van een ezelin rijdt. Dat is de titel ook van vanavond. En het is er pas door Dick al geduid, toen hij opende, dat we allemaal misschien wel de geschiedenis kennen van de Heer Jezus, die op het veulen van een ezelin heeft gereden. Maar misschien weet u het niet helemaal precies waar dat gebeurd is. We krijgen niet de volgende keer, maar de keer erop nog weer voldoende over de Olijfberg, want daar gaat het dan over. Maar ik wil toch een aantal dingen kwijt vanavond. De Olijfberg ligt aan de oostkant van Jeruzalem. Dat wist u. U wist misschien ook dat Gethsemane, dus de tuin waar de Heer Jezus zo geleden heeft en geborsteld heeft, op die berg Olijfberg gelegen is. U weet misschien ook dat Bethanië, waar Maria en Martha en Lazarus woonden, op de Olijfberg gesitueerd zijn. En dat ook Betfage, waar dat ezeltje vastgebonden zat, ook daar op de Olijfberg te vinden is. U weet misschien ook dat in de tijd van David, toen David last kreeg van zijn zoon, die koning wilde worden, dus van zijn eigen zoon, en die hem van de troon duwde, hij had David natuurlijk kunnen vechten, dat kon hij goed hoor, niet alleen bij Goliath, maar ook in het algemeen, het was een strijder, heeft hij niet voor gekozen. Hij heeft gekozen om met een aantal getrouwen Jeruzalem uit te gaan, en dat moet ik toch een keer gaan lezen voor uzelf. Is die Jeruzalem uitgegaan, en waar is hij toen naartoe gegaan? Al huilend. Naar de Olijfberg. Naar de plaats, heel precies geduid in het Oude Testament. Ik wil er straks best voor je opzoeken even. Ik heb het misschien wel paraat. 2 Samuel 15 vers 30. 2 Samuel 15 vers 30 en 32. 2 Samuel 15 vers 30 en 32. Naar de plaats waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Dus er was een plekje waar men zich voor de Heere neerboog. En waar je het uit kon schreeuwen. En waar je kon huilen. Voor mij leidt dat geen enkele twijfel dat Gethsemane dat plekje is. Heel precies. Daar was die plek. Waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Dat is niet zomaar een locatie. De Heere kende die plek en daar boog de Heer Jezus zich neer. Daar heeft hij, zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen. Daar heeft hij geworsteld. Indien het mogelijk is, mag deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, niet mijn wil. 3 keer heeft de discipelen gevraagd te bidden, met hem te waken. Dat lukte niet, ze vielen in slaap. Zoals wij altijd in slaap vallen, als het om het lijden van de Heer Jezus gaat, dan hebben we ook geen power. Maar goed, dat is toch wel die plek, dat is op de Olijfberg. Het hoeft u niet te verbazen dat de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. Een keer, dat staat in dit boek, Zacharia, hoofdstuk 14, komt nog hoor. Maar hier staat heel precies dat hij dat, waar komt hij dan? Nou, op de plek waar hij toen was. Op de plek waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Dat is ook de plek waar de Heer Jezus in het Johannes-evangelie, want daar vind je niks over dat lijden en dat zweten en dat moeilijke en dat hele verdrietige. Dat vind je in Johannes niet, maar wel dat hij daar stond. En dan komt Judas eraan met een horde bij zich. Die willen hem arresteren. Dienaren van de overpriesters, van de religie, van de godsdienst. En dienaren van Pilatus, van de politiek. Echt, probeer maar eens. Die kom je later weer tegen een keer. Dat is heel merkwaardig. En daar loopt Judas voorop, de valse profeet. Kom je ook later tegen. Die dingen, hij komt eraan en dan vraagt hij Jezus, wie zoekt u? En ze zeggen, Jezus de Nazoreer, en hij noemt alleen maar zijn naam. Hij zegt, ik ben. En het hele spul deinst achterover, ligt op de grond, kan geen wind meer verroeren. De Jezus komt terug op de Olijfberg. Wat doet hij dan? Ik ben, hij noemt dan zijn naam. En alle vijanden die er zijn, de Bijbel spreekt heel precies daarover hoor. Talloze vijanden, hele horden. Alle volkeren, inclusief Nederland, zullen daar een soort categorie. Mensen hebben een deeltje, maar ze vallen achterover. Ze kunnen geen vin verroeren als hij zijn naam noemt, als hij zijn wezen, zijn echte existentie, zijn echt bestaan laat zien en horen. Dat is daar, op die plek, waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. En dat betekent dat je bij de Olijfberg nou nog wel een paar uur tijd mag nemen. Dat heb ik ook geprobeerd te doen met groepen die ik meenam daarheen. Om daar wat meer tijd aan te besteden. Ook aan de profetische kant daarvan. Want het is heel boeiend. Je vindt aan de ene kant het lijden van de Heer Jezus in Lucas. Zweet, angst, bid voor mij, waak met mij. En aan de andere kant de glorie van de Heer Jezus, het Johannes Evangelie. Ik ben, en alles spettert achterover. Niets blijft staan. Die beide kanten, die zijn heel uniek. Beide op dezelfde locatie. En hier, in ons hoofdstuk van vanavond, wordt teruggegrepen op dat ezeltje. En dat betekent dat we hier te maken hebben met iemand die daar op de Olijfberg is en dan tegen zijn discipelen zegt, ga even naar Betfage, dat is een klein dorpje vlakbij Betanië, ligt echt tegenaan. En er staat een ezeltje bij de straat en die moet je pakken. En hebben de eigenaars hebben problemen, die zeggen van blijf er een beetje tingeltjes af. Maar goed, dat mag dan toch. En hij gaat erop zitten en hij gaat de helling van de Olijfberg af. Nu heeft de Heer Jezus, voor zover ik weet, slechts 2 keer geweend. 1 keer weet u ook. Waar lag het graf van Lazarus? Nou, eventjes. Wat zei ik zo pas? En, oh ja. Dat is toch wel heel merkwaardig. En die 2e keer dan, toen hij op de helling van de Olijfberg zat, op dat ezeltje, en Jeruzalem zag, toen weende hij over de stad. Och, dat je op deze uw dag zag wat tot je vrede diende, maar je hebt niet gewild. 2 keer geweend, ook op de Olijfberg. En dat heeft te maken met die tocht. Een koning op een ezel is uniek, dat komt niet voor. Dick Trom wel op zo'n ezel, maar ik ben er zo blij mee. Waarom? Dat wil ik proberen te zeggen. Ik heb de Heer ook wel eens gevraagd, Heer, ik wil graag dat ezeltje zijn. Ik zat ook vast. Ik was wel christelijk, maar ik kon eigenlijk geen kant op, want dit hoorde niet en dat mocht niet. En er moet iemand een keer komen van, maak hem los. Maak hem vrij. Het is gebeurd. Er is iemand. Ik wil niet mijn bekeringsgeschiedenis vertellen, maar ik ben vrijgekomen daarvan. En ik wil met Galaten 4 bijvoorbeeld zeggen, het Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder en dat is vrij. Daar ben je echt vrij. Daar wordt de vergelijking met slavernij met de Sinaï gekoppeld en het vrij zijn gekoppeld aan het Jeruzalem dat boven is. Ben je ooit vrijgemaakt? Ik heb het niet over artikel 31 kerk, maar die noemt zich de vrijgemaakte kerk. Ik hoorde daarbij, dus ik weet ongeveer waar ik het over heb. Ik heb de vrijmaking, zoals men dat zei, in 1944 meegemaakt. Als jongetje van 7, maar goed, toch wel bewust, want ik heb de gesprekken van mijn vader en al die mensen gehoord. En ik was heel nieuwsgierig op dat punt. Wist ik toen niet, maar later denk ik, nou, dat was misschien al iets vooraf. Maar die mensen die kwamen van de ene stuk touw in een ander stuk touw. Weer verbonden, weer vastgemaakt. Die zaten ook muurvast. En die worstelen nu vandaag de dag om daar weer een beetje uit te komen. Daar zijn ze heel druk mee. Ik zeg dat niet tegen iedereen misschien, maar iemand die daar een beetje kijk op heeft, die weet dat het ongeveer zo is. Maar jijzelf dan, zou jij je rug wel willen geven om hem, de Heer Jezus, die eer en die glorie te geven, om hem die positie te bieden? Ik wou het wel. Maar ik zat vast en ze hebben me losgekregen en nu probeer ik het. Wat ik nu doe is ezel zijn. Is dienstbaar zijn om hem te vertonen, om hem naar binnen te schuiven, om hem binnen te laten komen. En ik vind het zo'n eer dat je hem op je rug mag nemen. Dat je je kracht, je energie, je power aan hem mag geven. En als dat gebeurt, dan gebeurt er iets bijzonders. Dat kan niet anders. Niet omdat ik dat ezeltje ben, maar omdat hij, de Heer der Heren, de koning van mij dienst gebruik wil maken. Nou, hij kan het ook zonder mij, daar kom ik echt achter. En de Heer Jezus zelf zegt, als ik het niet zeg, dan gaan de stenen roepen, met andere woorden, dan beginnen die plavuizen toestanden, die beginnen ineens te tetteren, omdat mensen het niet doen of zo. Dus hij heeft het helemaal niet nodig. En toch, hij wil een ezel gebruiken in het verhaal van Biljam van vroeger. Die om hem het heel duidelijk maakte van je zit niet goed, beste vriend Biljam. En ik wil ook een ezel gebruiken voor mezelf. Nou, je hoeft je hand niet op te steken. Ik hou de boekhouding van de Heere God niet bij. Maar misschien is het goed om een keer tegen de Heer Jezus te zeggen. Hier ben ik. Mijn dochtertje van 4, 3, weet ik veel hoe oud ze was precies. Ik maak er niet meestal. Ik was bijna nooit thuis, maar ook wel eens. Nou, bid voor de zendelingen in Afrika, dat was ongeveer zo'n kindergebed, weet je wel, van alles. En als ze er dan niet zijn, dan stuurt u mij dan maar. Echt, 3 jaar of zo. 4. Nee, het is nog zo, gelukkig hoor. Dat is niet veranderd. Maar ik was zo ongeveer bedoel ik het. Zou je het aan de Heer Jezus willen zeggen, van alle Bijbelstudie, ja, dat is interessant, dat is ook goed voor de verbanden die je ziet tussen boek 1 en boek 12 en zo, weet je wel. Maar zelf, Heer Jezus. Ja, hier ben ik. Neem mij, nou ja, mooi lied ervan, hè, dat is een prachtig lied, hier ben ik hier. We kunnen daar prachtige dingen van leren. Maar zo begint dit. Ik vind het zo adembenemend dat de Heer Jezus hier een soort voorview, moeilijk woord voor ons, een soort voor visioen, voorvisioen laat zien van wat er komt als hij terugkomt. Als hij op de Olijfberg komt en van de Olijfberg afdaalt en Jeruzalem binnengaat, dat gebeurt hier precies, hè? Hij Bethfage ligt boven en Jeruzalem is wat lager. Dus die helling van de Olijfberg, daar ben ik bijna gestruikeld. Die loopt behoorlijk steil naar beneden. En daar gebeurde dit. En dat gaat straks weer gebeuren in de toekomst. Komt hij op de Olijfberg en dan gaat hij de stad in. En het boek Ezechiël beschrijft prachtig hoe dat er allemaal gaat. Door de poort die op het oosten uitziet. Ja, die is nu dicht getimmerd en die is dicht gemetseld. En daar liggen twee begraafplaatsen voor. Er zitten twee moskeeën aan de achterkant. En er zit ook nog een moskee aan de onderkant. En de Mormonanen doen hun uiterste best om die koning dan maar tegen te houden. En hij moet ook priester zijn. En een priester mag sowieso nooit over een begraafplaats lopen. Dus dat kan helemaal niet. Dus ze hebben alles in het werk gezet om dat proces van straks als hij komt, om dat nu al vast te voorkomen. Ja, ze zijn hele goochem jongens. Maar ze hebben wel mis. Een Ezechiël is een auto. Dat voertuig. Dat is een soort ding, dat kan ook omhoog. Die kan er heel makkelijk overheen. Nou, toen ik dat voor het eerst, ja, jaren terug, voor het eerst, ik vertraaide het hele probleem van die dichtgemetselde poort, dat bestaat helemaal niet. Want hij gaat met dat ding iets omhoog, gek, dat ding kan omhoog, heel makkelijk. En dan gaat de andere kant weer verder. Dus die heeft dat probleem helemaal niet. Bovendien, zegt de Bijbel, komt een aardbeving en dan komt een gigantische aardverschuiving. Dus ik denk dat die hele poort en die hele toestand van moskeeën, dat wordt gewoon weggeschoven. Dus is wel weg. Op hetzelfde moment is een enorme aardbeving. Dus dat probleem heeft vele oplossingen. Maar hij komt wel, de Heer Jezus. En als hij komt in grote glorie en een grote heerlijkheid, dan is het definitieve herstel voor Israël begonnen. Dan gaat hij Jeruzalem binnen, volgens het boek Ezechiël. Dan gaat hij die stad in, door die oostpoort. En dan gaat hij de tempel binnen, die inmiddels klaar is. En daar is de heerlijkheid, de glorie van God. Dat is een schitterende tijd. Nou, dat is dit. Alleen nu wordt aan u gezegd, maar als hij dat doet, dan heeft het te maken met de Olijfberg. Daarom wordt dit ezeltje ingevoerd. Zijn armoede. Zijn nederigheid. Ik begrijp ook niet dat de Heer Jezus die alle goud heeft. Van hem is het zilver, van hem is het goud en van hem is het vee op 1000 bergen. Hè? U kent van Corrie ten Boom wel eens iets gelezen? Had geldnood, weet u nog van haar? Toen bad ze de Heer hier, als u 1 koe verkoopt, u mij het geld geven, dat kunt u toch doen. Van u is al het vee op 1000 bergen. Als u 1 koe verkoopt en ik heb zat. Ik vind het mooi hoor. Nee, ik vind het echt mooi. Vertrouwen. Maar als hij die alle macht heeft en alle geld en alle goud heeft, op een ezeltje? Nee, maar waarom doet hij dat dan? Omdat hij hier op aarde Lazarus uit het graf wilde halen en Maria wilde bereiken en Martha wilde bereiken en de mensen wilde bereiken. Daarom. Die het God gelijk zijn, ik citeer nu Filippenzen 2, vers 5 en 6. Die het God gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht, maar heeft zichzelf ontledigd, de mensen gelijk geworden in de gedaante van en een dienstknecht en de gedaante van een slaaf aangenomen. Hij was niet een beetje gelijk aan, maar hij was het ook echt. Dat is de Heer Jezus. En daarom wordt hier de overwinning van straks gekoppeld aan zijn vernedering van toen. Dat is een hele merkwaardige koppeling. Want het gaat over wat er nog komt in grote glorie. Maar als het Ezechiëlboek waar is, dan komt hier een grote glorie, heerlijkheid. Nou, er gebeurt van alles. Maar schitterend. Maar hij komt wel op de Olijfberg. Dat is volstrekt helder. Daar komt hij. Als de Heer Jezus vanaf de Olijfberg naar de hemel gaat, is ook een bewijs dat hij daar weer terugkomt. Want hij is dezelfde. Bij hem is geen hiaat. Hè? Dus hij begint daar waar hij eindigde. Waar is de Heer Jezus hier op aarde geëindigd? Op de Olijfberg. Dus naar boven. Vanaf de Olijfberg. Er stonden de engelen, zoals hij van u is weggegaan. Toen komt hij ook terug. En u weet hoe hij terugkomt. Namelijk wat ik net schets. Daar, op de Olijfberg. Daar komt hij terug. Maar de koppeling hier is met dat stukje van, hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij is de mensen gelijk geworden. Dat is de Heer Jezus in zijn armoede. Daarom, zie uw koning, zal u nu komen arm en rijdend op een ezel. Hij had gedaante nog heerlijkheid toen hij hier was, dat we hem begeerd zouden hebben. Van hem was al het geld. Toen hij geboren werd, was heel Bethlehem van hem, alles. En er was voor hem geen plaats in een herberg. Je kunt doorgaan. Alles. Hij heeft niets. De Zoon des Mensen heeft niet waar hij zijn hoofd kan neerleggen, zegt hij zelf. De armoede. Dat is de Heer Jezus. Dus de terugkomst van de Heer Jezus, de zegenvierende terugkomst, voor Israël een gigantische verandering met zegen. En voor de omliggende volkeren buitengewoon, is gekoppeld aan zijn kruiswerk. Het is misschien een moeilijk sprongetje. Maar als in Openbaring 19, misschien heb ik dat de vorige keer gezegd, dat weet ik niet meer precies, ik schrijf dat niet op. In Openbaring 19 wordt hij gezien als een ruiter op het witte paard. En uit zijn mond komt een scherp zwaard. Maar hij heeft een bovenkleed aan in bloed gedoopt. Daar gaat het me even om. Ik weet niet of je ooit beschouwingen, verhandelingen, parafrases of uitlegboeken hebt over het laatste Bijbelboek. Er zijn er kasten vol van, als u wilt. Maar als u er één hebt, dan gaat u maar bladeren wat daarvoor staat. En dan gaat het altijd over, ja, maar dan komt hij als de overwinnaar, de echte generaal, en er wordt gestreden, en er zijn massa's soldaten, en die worden in de wijnpersbak van de toren van God, daar wordt het getreden, en dan krijgt hij natuurlijk spetters bloed aan zijn kleed. Zo gaat het ongeveer. Nou, ik geloof er geen steek van, plaats gezegd. Hij zal overwinnen met het zwaard uit zijn mond. En als hij zegt, ik ben, ik citeer dus nu Johannes 18, waar hij dat toen zijn alles achterover viel. Dat zegt hij dan weer. En al die vijanden zijn nergens. Dus dat spetters bloed, dat zou wel eens wat anders moeten zijn. Nog sterker, het gaat over zijn eigen bloed. Dan wordt aan alle tegenstanders volstrekt duidelijk gemaakt dat de overwinning is behaald toen hij zijn eigen bloed gaf en met zijn eigen bloed inging in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van de God voor ons. Dat kleed in bloed gedoopt, dat is het bloed van onze Heer Jezus. En daarom bent u gered door het bloed van een kostbaar en onberispelijk lam, uw bloed. Dat bloed van hem is reiniging voor jou. Gewassen in het bloed, hoort u? Je zou zeggen, die bloedvlekken die gaan helemaal niet uit. Dus gewassen in het bloed van de Heer Jezus. En dat is hier ook zo. Dus die almacht van de Heer Jezus is zo schitterend dat hier ook aan Israël duidelijk wordt gemaakt dat de overwinning is behaald op het moment toen hij aan het kruis zijn leven gaf. Toen hun Israëls voorvaderen massaal zeiden, weg met hem, we willen niet dat hij koning over ons is. En ze hebben hem uitgeschreeuwd, weggestuurd. Dat is, en toch gaat hij vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zegt vers 10, en de heerschappij zal zijn van zee tot zee. En dan gaat er iets bijzonders gebeuren, dan gaat die omschrijving die ik wel met u gelezen heb, verder, dat is een prachtige omschrijving. Maar de Heere God zal hen verlossen. Hij zal ze helpen bij het bestrijden van die slingerstenen. Dat heb ik al uitgelegd zo pas. En op die dag zal de Heere zijn volk verlossen als de kudde van zijn volk. En dan zal dat volk zijn als edelstenen in een diadeem, vers 16 middenin, en ze zullen schitteren in zijn land. In Openbaring 19, waar ik net op doelde, wordt hij al voorzien van een diadeem en ook voorzien van vele kronen. Maar als u ook nog denkt aan de hoge priester, die op zijn borstlap, ik weet niet of u, heb je het plaatje van de hoge priester een beetje paraat ooit uit een boekje? Ja, precies, de efod. Daar zijn 12 stenen. Voor elke stam een steen. Elke eigen kleur. Alle 12 op het hart van de hoge priester. Die 12 stenen. Die edelstenen. Die 12 wat hier staat. Die 12 edelstenen in één diadeem. In één schitterend kleinoor. Schitterend juweel. Dat zal Israël zijn in de toekomst. En de Heer Jezus is voorzien van vele diademen. Ook jouw kroon hoort daarbij. Ik weet niet of je dat echt beseft. Ik zie het er soms naar uit en soms zie je er een beetje tegenop. Wat zou er gebeuren als u en wij, als wij nu vanavond samen naar de Heer Jezus zouden gaan? Stel, dat kan. Dat kan wel. Nou, dan zegt de Bijbel, leg aan de doden in Christus, dus onze voorvaderen en moeders, vaders, die geloofden, die gaan eerst opstaan. En wij worden veranderd. Dat is me goed ook misschien, heb je je tanden gelijk gepoetst, dan denk ik, dan... soms voel ik me een beetje stom om dat te zeggen, maar je bent anders. Wij worden veranderd in elk geval. Ja, zeker. Maar misschien wel met tanden, dat zou nog kunnen. Hè? Oh, zeker weten. Goed, wij hebben, volgens onze broeder, hebben we straks ook tanden. Ik ben niet... Nee, dat is allemaal onzin. Nee, maar ik wil daar iets toe. We worden dan openbaar gemaakt voor de rechterstoel van Christus. Dat is de eerste rechtszitting van een hele rij. Grote Witte Troon is de laatste. Dit is de eerste. En we worden openbaar. Dat betekent dat ik daar zichtbaar word. Ik wil het over mezelf hebben als voorbeeld. Dat de Heer Jezus daar ziet en laat zien wie ik ten diepste was. Wat ik gedaan heb zoals hij hier de Filistijn en die mensen van Ekron en van Asdod en van Askelon en zo. En van Tyrus en van Sidon en van Damascus voor zich plaatst. Zo plaatst hij jou voor zich en mij ook. En wat ik deed, echt deed voor hem, daar krijg ik een beloning voor. Dat is niet wel of niet behouden zijn. U bent behouden door het geloof. Niet door uw daden. Nooit, nooit, nooit. U bent gered door uw geloof. Uit genade bent u behouden. Niet uit uzelf. Dat is een geschenk van de Heer. Een cadeau van God. Maar u krijgt wel een cadeau. Om dan een betere stoel in de hemel te hebben? Nee, ook niet. Maar wel om uit te drukken wie je geweest bent voor hem. Of je die ezel was, ja of nee, of nou ja. Wat je dan ook maar deed voor hem, daar krijg je een beloning voor, een kroon voor. Paulus zegt het zo, nou ja, mijn leven is bijna voorbij, ik heb mijn best gedaan en voorts is voor mij weggelegd de kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. In Timotheus, 2 Timotheus. Ik krijg een cadeau. Nou, dan gaat u met een cadeau. Dan zeg je zo. En dan kijk je natuurlijk om je heen. En wat zou Henny dan krijgen, een cadeau? Nou, een kleintje natuurlijk. Een datum een grote. Nou, ik denk dat het andersom is. Maar goed, nee. Weer een klein bungeltje erin. Om ontspannen. Maar ik wil zo graag duidelijk maken. Iedereen krijgt een cadeau. En dan heb je geen benul meer van hoogmoed. Dat is voorbij. En ook niet van ik ben de kleinste. Dan denk je, dat is mooi, dat is prachtig. Je mag de kleinste zijn. Voor het eerst in je leven. Ik mag de kleinste zijn. Je krijgt iets wat helemaal bij je past. Maar wat te maken heeft met dat wat je deed voor de Heer Jezus. En dan heb je hem goede wel op je hoofd. Zacharia, ik heb het toen ook gezegd toen we over Zacharia 6 hebben gesproken. Dan zie je hem komen en dan denk je, heb ik dat gedaan? Al wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Maar dan geeft u uw kroon aan hem. En uw kroon is één van de vele diademen die hij op heeft. Vele diademen. Hij wordt versierd met dat wat jij voor hem mocht zijn. Israël. Ze kan worden gezien in het kostbare van hemzelf. Daar in het land is iemand, de koning der koningen, de priesterkoning, maar dat zal het in die tijd zijn, de echte Melchizedek, priester van God en koning van de gerechtigheid, de koning van Salem, van de vrede. Die prachtige Melchizedek heeft een schitterend diadeem op en al de stammen van Israël komen daaruit. Dat wordt even lastig voor Iran op dit moment, dat ze dat zouden zien. Maar gelukkig zijn er al gelovigen in Iran die dit nu al zien, wel willen zien. Dat Israël toch wel heel bijzonder gezegend zal worden in die tijd. Maar u ook op een andere manier, een andere soort gezegend ook. Maar toch, het gaat om de Heer Jezus en zijn glorie. En hij wordt zo schitterend zichtbaar gemaakt, dat u alleen maar schitterend mee gaat doen. En hoe groot is zijn geluk? Is zijn geluk. Ja, dat is. Wat is dat een tijd voor hem? Hoe groot is zijn geluk, zegt vers 17. En hoe groot is zijn schone woord? Hij daar mooi van. En wat is het voor hem een super dag? Nou, dat is precies wat het is. Ja, ook, maar dat is dan ook allemaal. Maar dit is alleen maar wat wij, of wat Israël in dit geval, wat Israël gaat uitdragen. Lieve broer en zus, zo mag je Zacharia 9 nog een keer lezen, voor jezelf. Beetje huiswerk, maar probeer dan echt te zien dat die mensen die er omheen wonen geen lastpakken meer zijn, geen lastposten meer zijn, dat is voorbij. Dat heeft de Heer ook geregeld. Dat is mooi, hè, dat je in de hemel geen strijd meer hebt. Dat je in je zegen bent en geen lastige buurman hebt die altijd jouw parkeerplaats inpikt. Nou ja, of jouw laadpaal, dat is weer een probleem van vandaag. Maar, dus dat is allemaal weg. Dat is er dan niet meer. Het enige dat overblijft is Christus. De Heer Jezus zelf en hij en zijn glorie en heerlijkheid. En dat is meer dan de moeite waard. Zacharia 9 is heel mooi. Maar dat ezeltje, dat herinnert aan zijn arm zijn. En dat is maar één klein stukje geweest toen hij arm werd. Om onzentwille. En dat deed hij om jou rijk te maken. Jij was arm, maar je wordt rijk. Om ons die arm waren rijk te maken. Dat is de Heer Jezus. En dat is gebeurd op het kruis. Daar wou ik het maar mee laten. De Heer zegene jullie. Vader, dank u wel voor dit prachtige stuk uit de Bijbel. Voor Zacharia die zulke de mooie dingen heeft geschreven. En die zulke mooie bemoedigingen aan dat volk kon doorvertellen. Dat heeft hij ook gedaan. En ze zijn ook bemoedigd. Ze zijn ook het land binnengegaan. Dus ze hebben ook zegen gekend. We willen u danken daarvoor. We bidden voor vandaag. Ook dat wij een beetje begrijpen hoe het met ons gaat. En wie we zijn. Maar ook vooral gaan begrijpen wie de Heer Jezus is. En waar zijn overwinning, waar hij zijn grootste overwinning is behaald. En dat is het kruis van Golgotha. We danken u daarvoor. Amen. Gelukkig mogen wij al veel begrijpen over wie de Heer Jezus ten diepste is. Door zijn genade. Daar ben ik het mee eens. Maar de Heer Jezus zelf zegt, niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie de Zoon die Vader wil openbaren. Dus de kans dat je de Vader kent is groter dan dat je de Heer Jezus leert kennen. Eventjes, geen correctie. Maar ik begrijp het. Ik wilde ook graag opwassen en in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Maar vraag, waarom denk je gaven de eigenaren van het ezeltje deze zo gemakkelijk af? Dat is een hele technische vraag. Waarschijnlijk niet omdat hij kreupel was. Dus daar geloof ik allemaal niks van. Maar omdat ze erbij moesten zeggen, als ze vroegen, wel, wat doet u daar? De Heer heeft het nodig. Dat moesten ze zeggen. Ja, en dan zijn er dus allerlei theorieën. Maar u moet zich ook voorstellen, dat is een iets later, een dag later. Misschien ga naar de stad en je zult daar een meneer zien met een kruik water op zijn hoofd. En waar die naar binnen gaat, dan moet je maar ook naar binnen gaan. En de meester zegt, waar is mijn eetzaal? En hij zal u een bovenzaal wijzen, helemaal ingericht en toegerust. Ik denk zelf dat deze mensen, zowel de eetzaal-eigenaar als de eigenaar van het ezeltje, vooraf een appje gehad hebben. Van, ja, dat denk ik. Van, er komt straks iemand en hij moet een ezeltje hebben. En toen die mensen zeiden, waarom? En toen ze, de heer, oh ja, alsjeblieft. Weet je, toen, we praten nu over een appje, een mailtje, een berichtje. Maar de heer kan ook een influistering geven. Een heel duidelijk iets zeggen aan die. En dat gold ook voor die eigenaar van die zaal. Dat gold ook voor de ezel. Want het is uiteindelijk van hem. Dus daar moet je een keer naartoe. In je gedachten dat van hem is al het vee op 1000 bergen. Dus ook dat ezeltje. Ja, het was wel even in beheer bij die eigenaren. Maar ondertussen was het zijn ezeltje. Ja. Ja. Nee. Want u hebt met mij vanavond gelezen Zacharia 9. Net als het Oude Testament. Dat was voor de Heer Jezus kwam, 400 jaar daarvoor, 450 ongeveer. Maar dat betekent dus dat hij zei, ook al zou het alleen maar om de schrift inhoud te geven, te laten uitkomen, heeft hij dat dus gezegd. En dan nog wat anders, hè. Dat is een vraag over die dat lopen op het water van de Heer Jezus en dat bootje wat Petrus in zit. Een van de allermooiste geschiedenissen uit het Johannes Evangelie is natuurlijk dat de Heer Jezus aan het bidden is en dat dan halverwege de nacht hij alsnog achter de discipelen aangaat die het heel moeilijk hebben en die nogal aan de roeispanen hingen, want het was best pittig, dat ging hem niet zo goed. En hij bij hen komt. Dus ze denken dat het dan een geestverschijning is of een spook. En nou ja, allerlei vertalingen zijn te vinden. Maar de vraag is, wat Petrus dan zegt, als hij dan echt zegt, het is de Heer. Heer, gebied mij dan tot u te komen. En dan zei de Heer Jezus, kom. En dan komt de vraag, kon Petrus het doen? Op het water lopen was dan nooit gebeurd. Dat was helemaal nieuw. Fietsen, dat is voor u al eerder gebeurd. Of autorijden of zo. Of tot geloof komen. Maar als de Heer zegt, kom, zou je het dan kunnen? Ja, maar daar gaat het. De moeilijkheid zit hem in. Dat sommige mensen zeggen, ja, maar God moet dan ook dat ook nog in mij werken. Maar als de Heer zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven, is dat precies hetzelfde als, kom Petrus. En Petrus kon het ook. Hij stapte vol vertrouwen. Ik weet het wel dat hij daarna weer naar die golven kijkt en weer ziet van, oei, hoe gaat het met die mensen uit Tiel? En dan, pst, dan ja, wat daar maar in je hoofd komt, maar dan zak je weer weg. Heer, help mij, bam. En het merkwaardige is dat de Heer Jezus dan tenslotte dat hele bootje oppakt. Dat is heel apart hoor in het Johannes Evangelie, dat hij vanaf dat moment met die hele boot aan land komt. Hij neemt die boot, dus ze nemen hem niet mee in de boot, maar hij neemt hen mee in de boot. Is hij echt in de boot genomen? Ja, maar dit is echt. Oh ja, goed. Nou, dat komt waarschijnlijk omdat uw lachspieren, de schipper heeft lachspieren ergens in onze gezicht gestopt. Nee, maar het is het, in het Johannesevangelie wordt het zo prachtig getekend, dat neemt hij die hele boot mee. En prompt kwam die boot aan land, inclusief de inhoud. Maar de kern van het verhaal is, en daar stuiteren vaak mensen tegen van, kan ik het nu of kan ik het nu niet? Ik heb dat zo vaak, ik kom vaak in Rijssen, weet je, dat is niet zo ver van Nijverdal, of in Staphorst, waar ik ook vroeger hebben we in Meppel gewoond, poosje tegen Staphorst aan. En dan krijg je steeds diezelfde discussie, en dat is niet om die mensen zwart te maken, maar om te zeggen, kun je nu wel of niet het geloof aannemen? Want God moet het altijd doen. Nou, uit genade ben ik behouden. Niet uit mezelf. Het is een geschenk van God. Achteraf is het alleen maar genade. Heeft God het gedaan. En toch zegt de Jezus, kom tot mij als je vermoeid bent. Je moet wel willen. En het verwijt is over Jeruzalem, u hebt het niet gewild. Ik heb het net geciteerd vanavond. Hè? Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, gelijke wijze en haar kruiken, maar u hebt niet gewild. Maar ook het laatste Bijbelboek. Wie wil, nemen het water des levens om niet. Je moet het ook willen. En ja, en mijn verdorven wil. En ik ken al die termen echt wel. En daar wil ik ook mee rekenen. Maar ik vind het voorbeeld van de Heer Jezus, daar lopend op het water, dat is zo uniek, zo apart. Nou, tot geloof komen is nog unieker dan lopen op het water. En hij zegt, kom. En hij zegt, ja. Maar dan moet u in mij het willen doen. Nou, als de Heer een bevel geeft, kom tot mij, dan geeft hij met het bevel ook de mogelijkheid om het ook te doen. Dat doet hij. Hij doet dat. Peter heeft niet gezegd, ik doe dat wel graag of zo. Alleen als u het zegt, dan. En dan nog komt de twijfel om het hoekje kijken, maar hij zakte na 10 stappen waarschijnlijk wat weg, of mij 15, maar korter op. Dit proces van, als de Heer Jezus je uitnodigt, dan mag je komen en dan mag je ook gelukkig zijn. Dat, ja. Ja, dat is ook zo, maar ja, je moet komen, ja, gelukkig. En ik hoop dat iedereen hier ook gekomen is, en dat is in mijn eigen leven ook gebeurd. Want je kan wel denken dat je zelf beter moet worden, of dat je zelf een moment moet meemaken dat ineens dat gevoel komt van, ja, nu is het zover, nu mag je dat aannemen. Ja, maar als het gevoel, dat moet zeggen, te laat zou komen en je zou door een hartaanval of door wat ook, een ongeval, plotseling sterven, dan ben je dus aan de late kant. En dat zou ik je niet graag gunnen. De Heer Jezus is zo blij en zo blij met ons en zo gelukkig met ons. Hij wil zo graag dat we hem leren kennen en van hem leren houden en voor hem gaan leven. En dan gaat het de volgende keer ook weer over. De titel is een beetje bezopen. Sorry hoor, het is mijn schuld. Want ik heb ooit doorgegeven hier van de Heer Jezus met twee stokken. Het gaat wel over twee staven, over twee stokken. Maar als ik het zo zeg, de Heer Jezus met twee stokken, ja, dan komt die oude man aan met twee stokken of zo. Nee, de taalkundig is het is niet zo leuk. Dat is niet de bedoeling om die kant op te denken. Dus wel de staf liefelijkheid en de staf samenbinding. Dat is wel een heel apart verhaal. We mogen nog een lied zingen. En dan wil ik nog aan met jullie danken. Wat een geweldige tijd breekt aan als we straks de Heer Jezus zullen zien als het lam dat geslacht is en uw Vader op de troon en samen met hem zullen zien. We zullen bewonderend zingen, we zullen juichen, we zullen aanbidden, we zullen u groot maken. En we zullen erachter komen hoe wonderlijk uw gedachten zijn, hoe hoog uw gedachten zijn. En hoe uitzonderlijk het is dat we kinderen van God genoemd zijn. En we zijn het ook, zegt de Bijbel, door het geloof in de Heer Jezus. Omdat Hij zei, kom, mochten we komen, konden we komen. Dank u wel daarvoor. Dank u voor vanavond, voor Zacharia 9, voor het prachtige hoofdstuk in het Oude Testament. Dank u ook dat er zoveel van die mooie stukken staan in de Bijbel. We bidden om een zegen, dat het ook naklinkt in ons hart, dat het ons iets raakt. zegen ons ook verder op de route vanavond naar huis. Vader, we willen u danken voor de zorg die hier besteed is vanavond. We danken u voor het spel, voor de muziek. We danken u voor Matthias, we danken u voor Wim, we danken u voor Daan die de techniek zo prachtig verzorgt iedere keer. We danken u voor Ingrid die voor de openingen, de stoelen en het hele kostenselement zorgt. We danken u voor Gerda en voor Dick en voor Toos die de voorbereidingen treffen. Vader, we danken u dat u het registreert. We danken u voor elkaar. We danken u dat we zo voor elkaar mogen bidden om uw bijzondere zegen. Ook Anouk en Beth, Bart, die gaan trouwen. Ze zijn al getrouwd, als ik het goed begrepen heb, maar er wordt een kerkelijke inzegening gehouden. Zegen hen ook als jong stel en wees u hen daarbij ook in alles. Maar ook ons, als we wat ouder zijn, misschien dat andere dingen beleven, maar toch ook mooie dingen mogen beleven. We danken u en prijzen uw naam en dank u nog een keer voor vanavond en alles in de naam van de Heer Jezus. Amen.